Goedemorgen gemeente en ook gasten in ons midden. Er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan proponent T.J. Lucas uit IJsselmuiden. En vanavond hoofd dominee D.J. Budding uit Nunspeet om 7 uur voor te gaan in de Westerkerk. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. De diaconiecollecte van vorige week voor het werk van dominee Kleinbloesem in Peru heeft €247,55 opgebracht, waarvoor hartelijk dank. Volgende week, zondag 23 februari, dat is de eerste Lijdenszondag, hopen voor te gaan. 'S morgens om 10 uur dominee PCH Kleinbloesem uit Molenaarsgraaf, hier in Stavelin. En 's avonds om 7 uur dominee J.W. Hooidonk uit Kokkengen in de Westerkerk. Deze week vervallen de gewone catechisaties, de 20+, de jonge lidmaten en belijdeniscatechese, die gaat wel door. Aan de uitgang krijgt u een opgaveformulier voor de gemeenteavond van 13 maand maart aanstaande. Dit alles, deel voor lente namens de kerkenraad, wens ik u en wens ik jou een gezegende dienst. En laten we nu gaan zingen de voorzang Psalm 119 en daarvan het derde vers.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Wij zetten deze dienst voort, gemeente, en we zingen uit Psalm 97 de versen 6 en 7. Vers 6 en 7 van Psalm 97.
Thank you.
Wij gaan nu luisteren naar de voorlezing van de Heilige Wet van de Heere en we horen ook de samenvatting daarvan die de Heere Jezus ons gaf. En ons antwoord is uit Psalm 119 vers 83, wat vree heeft elk die uw wet bemint. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, noch van wat onder op de aarde is, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, en de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze 10 woorden samengevat in 2 toen hij zei, u zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Voordat wij luisteren naar het woord van God, willen we eerst bidden om Gods zegen over deze dienst. En ook voorbeden doen. We bidden voor onze koster en zijn vrouw. Voor de familie Jansen, waar een geliefde moeder is overleden. En we bidden voor allerlei andere zaken. Laten wij de Heere bidden. Uw dienst, Heere, is een liefdedienst. Als we daar nog niet van doordrongen waren, wilt u het dan vanmorgen doen, Heere? Dat we dat ontdekken. Dat uw geboden goed zijn en een leven met u en het juk van u, o Heere Jezus Christus, dat is niet zwaar. Al het andere is zwaar, maar uw juk is zacht en uw last is licht. Heere, wilt u ons dan vanmorgen aanraken vanuit uw woord en wilt u deze dienst zegenen? Dat we het mogen zeggen, voorwaar de Heere was aan deze plaats en ik heb het niet geweten. En Heere, zo komen we dan tot u als gemeente naar uw naam genoemd. Hier in de kerk en op zoveel andere plaatsen komt de gemeente samen om te horen wat de Geest tot de gemeente zegt. En we hebben allemaal van alles meegenomen in ons hart, in onze ziel, in onze gedachten. Maar wilt u ons een ogenblik helpen om dat allemaal te laten rusten? Nee, niet zomaar te laten rusten, maar dat we het mogen neerleggen op u, Heere Jezus. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Dan leggen we onze handicap bij u neer. Onze zorgen, onze noden, onze teleurstellingen. We brengen het allemaal bij u, Heere. En we vragen, wilt u ons dragen met huid en haar? Wilt u ons vooral en boven alles verlossen van het grootste kwaad wat ons steeds maar aankleeft van onze zonde? We hebben zojuist uw heilige wet gehoord. En we staan schuldig aan al uw geboden. Maar u laat ons uw wet niet horen om ons daarmee te verdoemen. Maar om ons te lokken. Om tot Christus te komen. Met alles wat ons bezwaart. Met alles waarvoor wij schuldig staan. Om te komen tot hem. Om het leven te ontvangen. Om vergeving en verzoening te ontvangen. En vrede in het hart. Vrede in ons geweten, vrede in onze ziel. Een vrede die alle verstand te boven gaat, maar ook toerusting voor die geestelijke strijd, die wij dan moeten aangaan tegen de zonde, tegen de wereld, tegen ons eigen boze hart. Om ons toe te rusten met die geestelijke wapenuitrusting, dat we het mogen leren om werkelijk te strijden in het leger van de Heere Jezus Christus, om werkelijk ons leven over te hebben voor u. En Heere, daarom vragen we, wilt u alstublieft uw woord openen vanmorgen, zodat we het horen. Wilt u te spreken geven, dat het verstaan mag worden met de oren van ons hart, en dat we allemaal, hoofd voor hoofd, mogen worden aangeraakt en dat we allemaal doordrongen mogen zijn, Heere, van uw goedheid en trouw en uw liefde over ons. Heere, zo bidden we ook voor onze koster, voor de heer Berghof. Hij is nog in het ziekenhuis. Wat was dat een tegenvaller? Maar Heer, we mogen ook horen dat het zachtjes aan weer wat beter mag gaan. Geef dat hij spoedig weer thuis mag zijn in de kring van zijn geliefden. We bidden, Heer, voor de familie Jansen, waar een geliefde moeder is overleden. Wilt u zelf troosten in het verdriet en de lege plaats vervullen met uzelf? En wilt u geven dat te midden van dit alles de hoofden mogen worden opgeheven tot u in de hemel. Want u bent er en u ziet het, U bent erbij, u bent erin. Heren, wij bidden voor de zieken van de gemeente, voor allen die een verborgen kruis dragen, die al langer tobben met hun gezondheid, die zich belemmerd voelen, en niet alleen voelen, maar ook werkelijk belemmerd zijn. En Heren, wilt u daarin kracht geven en troosten en laten merken dat u draagt. We danken Heren ook voor alle zegeningen. Iedere dag overlaat u ons ermee. De zegen van het opa en oma worden, het ontvangen van een kleinkind, of oom en tante zeggertje. Heren, geef ook dankbaar hart voor al deze rijkdommen die u ons geeft. Of dat we onze verjaardag mochten vieren. Of dat we, ja, en dan vullen we zo die zegeningen in, waarmee we iedere dag overladen worden. Heren, er is eten en drinken, in overvloed, we mogen wonen. Er is vrede. Er is rust. Ja, we belijden, er is veel onrust, ook in onze maatschappij. En toch, ons leven wordt daardoor niet zozeer gehinderd dat het niet meer mogelijk is. We danken, Heren, dat we een overheid hebben. We bidden daarvoor. Voor het college van burgemeester en wethouders. Voor de provinciale overheid. Maar ook voor onze rijksoverheid. De minister-president. De ministers en staatssecretarissen. Wat dragen ze een ontzettend grote verantwoordelijkheid. Wie zou dat kunnen? Wat een wijsheid is er nodig. Heren, wilt u ze het schenken? En boven alles dat wij als land en volk mogen terugkeren tot uw dienst, die een liefdedienst is. Heren, wij bidden zo voor deze wereld, voor het werk van zending en evangelisatie, voor hen die worden vervolgd om het geloof, maar ook voor uw volk Israël. Geef dat ook daar, Heren, velen mogen komen tot de erkenning van u, de Heere Jezus, en dat zo uw rijk mag komen in vele harten. Heren, wil dan in deze dienst met ons zijn, als we het orgel bespelen, in het koster zijn, als we onze gaven mogen geven, ja, in spreken en luisteren. Geef de duivel geen kans en wil zelf uw grote naam verheerlijken. Dat vragen we van u, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij gaan lezen uit Genesis 3. De schriftlezing is dus Genesis 3. Ik zag in het boek dat er best wel veel uit Genesis gepreekt wordt, hier in Vriezeveen. Maar het is wel, denk ik, even geleden dat Genesis 3 aan de orde was. Wij lezen dat kernhoofdstuk in zijn geheel. De slang nu was listiger dan al het gedierte van het veld, het welk de Heere God gemaakt had. En ze zei tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom van deze hof. En de vrouw zei tot de slang, van de vrucht der bomen deze hof zullen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, nog die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zei de slang tot de vrouw, gij die de zult de dood niet sterven. Maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken, en zij nam van zijn vrucht en at, en ze gaf ook haar man met haar en hij at. Toen werden hun beider ogen geopend en ze werden gewaar dat zij naakt waren. En ze hechtten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God wandelende in de hof aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte van de hof. En de Heere God riep Adam en zei tot hem, waar zijt gij? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zei, wie heeft u te kennen gegeven dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten van welke ik u gebood dat gij daarvan niet eten zoudt? Toen zei Adam, de vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb gegeten. En de Heere God zei tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zei, de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Toen zei de Heere God tot de slang, dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds en op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Tot de vrouw zei hij, ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk van uw dracht. Met smart zult u kinderen baren en tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. En tot Adam zei hij, dewijl gij geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten, waarvan ik u gebood, zeggende, gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt en met smart zult gij daarvan eten, al de dagen van uw leven. Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen en ge zult het kruid van het veld eten. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt, want gij zijt stof, en ge zult tot stof wederkeren. Voorts noemde Adam de naam van zijn vrouw Eva, omdat zij een moeder van alle levenden is. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan. Toen zei de Heere God, zie, de mens is geworden als onzer een, kennende het goed en het kwaad. Nu dan, dat is een hand, niet uitsteken en nemen ook van de boom des levens en eten en leven in eeuwigheid. Zo verzond hem de Heere God uit de hof van Eden, om de aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. En hij dreef de mens uit en stelde gerubs tegen het oosten van de hof van Eden en een vlammig lemmer van een zwaard dat zich omkeerde om te bewaren de weg van de boom des levens. Tot hiertoe ons teksthoofdstuk. Kernvers voor vanmorgen is Genesis 3 vers 15, de moederbelofte. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Wij gaan zingen over de Heere die opstaat tot de strijd. Psalm 68, het eerste en het 17e vers. En dan mag u ook uw liefdegaven geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 89, de versen 7 en 8 zijn ons antwoord op de prediking. Psalm 89, de versen 7 en 8, na het amen van de prediking. Ik zal vijandschap zetten tussen u, duivel, en deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Wat een bekende tekst, misschien hebben jullie hem allemaal wel uit je hoofd geleerd. Op de lagere school of waar dan ook. Wij in elk geval wel. En dat is een goede zaak, want zo'n tekst gaat je leven lang mee. Gemeente van Christus. In zijn autobiografie vertelt de Bremense predikant Otto Funke, 19e eeuw, een bijzondere gebeurtenis uit zijn gymnasiumtijd in Gütersloh. Hij was een jaar of 17, 18 toen in de aula van het gymnasium dominee Wiegeren, de oprichter van de inwendige zending in Duitsland, daar de weekopening verzorgde. En dan vertelt Funke, de dominee vertelde aan ons als scholieren over de heiland Jezus Christus, die in alle eenvoud als dienaar van zijn kinderen naar deze aarde kwam, als een pelgrim zijn majesteit vertoonde en die zich helemaal opofferde tot op het kruis. En aan dat spreekgestoelte was ook een kruis bevestigd en hij pakte dat met zijn handen vast. En hij riep de jongelui op, nagel al jullie zonden, alle gemeenheid, alle onreinheid, alle egoïsme en ook je geheime zonden, nagel ze aan het kruis. Breng alles in jouw leven wat niet bij de Here hoort, niet voor God kan bestaan, wat bij de duisternis hoort, breng het bij de koning van het licht. De zonde, zei hij, maakt je koud en treurig, maar als Jezus in je woont, geeft hij oneindige blijdschap. Hij legt het loflied op de lippen, in de naam van mijn koning, de Heere Jezus Christus, roep ik jullie op om hem te volgen en deel te nemen in zijn strijd. Daar heb je het woord, strijd. Funke vertelt later, door deze toespraak wierp de dominee als het ware vuur in mijn hart en ik kon niet meer blijven wie ik was. Ik moest mijn oude leventje opgeven. Strijd, dat is het kenmerk van de christen en dat is tegelijkertijd ook de opdracht die ieder gelovige van de Heere ontvangt. Strijd, de goede strijd van het geloof. Ja, en die strijd, dat hebben we gelezen in Genesis 3, die is al zo oud als de gevallen wereld. De oude dichter Goethe uit Duitsland, daar zitten we nog een eeuw eerder, die zei het al aan het begin van de 19e eeuw, het conflict tussen geloof en ongeloof vormt het grondpatroon van de wereldgeschiedenis. En inderdaad, en onze tekst zegt, het is het conflict tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. Vijandschap zal ik zetten tussen u, duivel, en deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen, de hielen, vermorzelen. Kinderen, weten jullie waarom dit eigenlijk de moederbelofte heet? Heeft het te maken, zeggen de leerlingen op school dan wel eens, ja dat heeft te maken, dat gaat tegen Eva en Eva is de moeder van alle leven. En dan is het antwoord nee, dit heet moederbelofte, omdat dit de moeder is van alle andere beloften die hieruit voortkomen. Dus alle beloften die er in de Bijbel staan vinden hun oorsprong in deze belofte van Gods ingrijpen. Ja, deze allereerste adventsbelofte kondigt geen vrede aan, althans voor het oog, maar strijd. En wat is dat voor een strijd en wie zijn de strijdende partijen en welke wapens worden er gebruikt en wie zal er winnen? Dat zijn de vragen die aan de orde komen. En we zien dat het gevecht zich afspeelt in de geschiedenis, maar ook in ons persoonlijk leven. Wat hadden Adam en Eva een schitterend mooi leven, daar in het paradijs. Alles was volmaakt. Ze hadden alles. Er was niets te wensen over. Maar daar kwam die slang aangeschuifeld. Listiger dan al het gedierte van het veld, lispelt hij Eva in het oor, is het ook dat God gezegd heeft: u mag niet eten van alle boom van deze hof. Nu hadden bij Eva al meteen alle alarmbellen moeten gaan rinkelen. Want voor de allereerste keer hoort zij een verdachtmaking, een leugen. Maar in plaats van dat ze hevig schrikt, nou misschien schrok ze wel hevig, maar toch, en zich van die slang zou afkeren, wordt haar nieuwsgierigheid geprikkeld. Wat is dit eigenlijk? En ze geeft de duivel de gelegenheid om zijn gif te spuiten, om zijn verhaal te doen. Ze gaat met hem in discussie. Nou, van alle bomen mogen wij juist wel eten, behalve van die ene. Als we die ook maar aanraken, dan zullen wij sterven. De slang weet het, ik heb beet, en hij bijt door. Wat God gezegd heeft, dat klopt niet. Deze vrucht zal je niet de ogen sluiten, maar juist openen. Jullie zullen kennen het goede en het kwade, het verschil daartussen. Maar ook jullie zullen ze allebei kennen. Maar weet je wat het is? God wil dat jullie dom blijven. Hij wil jullie onder de duim houden. Maar tussen de regels door zegt hij: laat je niet beheersen door een ander. Denk zelf na. Maak zelf uit hoe je ergens over denkt. O, wat lijkt dat ontzettend aantrekkelijk. Om van niemand, dus ook niet van God, afhankelijk te zijn. Om jezelf te zijn tot een wet. Om autonoom te zijn. Je eigen koers te bepalen. Wat zit dat ons in het bloed? Eva neemt en eet. En ze verandert. Ja, ze was eigenlijk al veranderd. Door de duivel de gelegenheid te geven om zijn verhaal te doen. En door te kijken naar die vrucht. Sommigen zeggen het was een appel. Nou, dat weten we niet, misschien. Door te kijken naar die vrucht stort ze zichzelf al in het verderf. En ze schrikt er inmiddels niet voor terug om ook haar man daarin mee te slepen. En Adam laat zich meenemen in dit dodelijke avontuur. Ja, de duivel doet zich voor als een vriend die je gelukkig wil maken, die je de ogen wil openen. Hij zal wel eens vertellen hoe het nu echt zit met die uitspraken van God. Hoe je de Bijbel moet lezen. Maar als je God en zijn woord begint te wantrouwen, en dat begint al bij Genesis 1, dan ben je weg. Dan is de eenvoud van het hart weg. Dan is er ook geen hartelijke gemeenschap meer mogelijk met diegenen die het woord van God eerbiedig vrezen. Dan is de blijdschap weg. Dan sterft er wat in je ziel. Dan wordt het koud. De winter treedt in. Wantrouwen, begeerte, hoogmoed, ze baren de dood. De vertrouwensband met God en met elkaar wordt verbroken. En dan kom je terecht in een vervloekte wereld, waarin we ontevreden zijn met alles wat de Heere ons toeschikt. En waarin we elkaar overal de schuld van geven. Want het bederf van het allerbeste is het allerslechtste. Wat zal het dan die bewuste avond ook vreemd geweest zijn voor Adam en Maninne. Zo gewend als ze waren aan de vertrouwelijke omgang met de Heere, zo anders was het nu. De vreugde van het volmaakt reine, van het ongerepte, de blijdschap van de onmiddellijke nabijheid van God, hun schepper, maar ook de zuivere omgang met elkaar, het was allemaal weg. Verwijdering en angst waren ervoor in de plaats gekomen. Schuld en schaamte, duisternis en dood deden hun intrede. Koud en donker is het nu. Adam en Maninne kruipen huiverend weg in het struikgewas. Ze graaien wat vijgenbladeren bij elkaar, maar het is geen oplossing. En zoals bepaalde slangensoorten hun prooi eerst bijten en dan afwachten tot zo'n dier verlamd terzijde ligt, zo is de slang ook in de buurt gebleven van zijn slachtoffers. Maar nu zwijgt hij in alle talen. En de Heere God, hoe reageert hij? Laat hij, dat zouden wij misschien wel denken, laat hij de mens wachten? Laat hij Adam en Eva in hun doodsangst en zegt hij als het ware van nou zoek het nu eerst maar eens een poosje uit. Ga maar eens goed voelen wat je gedaan hebt. Nee, de Heere wendt zich niet af, maar hij spreekt. Hij is er en hij spreekt. Meteen. Zo is God. Hij is er meteen. Ze horen terwijl hij door de hof wandelt zijn stem in de wind van de dag. Mens, waar ben je? En tegenover de verleiding door de slang en de ongehoorzaamheid van de mens stelt de Heere zijn belofte woord. Ik zal vijandschap zetten. Hij bezweert Adam en Maninne dat het uit moet zijn met de vriendschap met die slang, met die ontevredenheid, met dat wantrouwen en die dood en verderf. Daar moet het mee uit zijn. En zoals de duivel wilde dat de mens los zou komen van God, zo wil de Heere God ons mensen weer losmaken uit die klauwen van de boze. God neemt het initiatief. God zet vijandschap in zijn barmhartigheid. De Heere geeft zijn schepsel en het doel van zijn schepping niet op. Hij treedt in de bres. Hij doet dat zelf. Nee, niet voor die slang, die kwade genius die er behagen in schept om het goede van God kapot te maken, die wordt meteen vervloekt. Daar is God klaar mee. Vijandschap tussen jou, Satan, en deze vrouw. Iemand schreef: het allereerste beloftewoord dat uit de mond van de God van de vrede komt, is een oorlogsverklaring. Hij maakt een eind aan de dodelijke vrede die we met deze boze gesloten hebben. God voorziet de zeeën van bloed en tranen die komen zullen, maar hij spaart de mens en zijn mensenkinderen niet. In de verste verte belooft hij geen vrede aan één enkele nakomeling van de vrouw, zolang hij of zij de zonde blijft dienen. Omdat we allemaal gehoor gaven aan de slangenwijsheid, zullen we alle eeuwen door moeten strijden, zonder rust te kennen. En zo is het, gemeente. Tussen uw zaad en haar zaad, er gaat een strijd ontbranden, een strijd op leven en dood, die voortaan alle generaties mensen gaat bezighouden. En voor ieder mens, ook voor jou, voor u, voor mij, geldt: je staat of aan de ene of aan de andere kant. Je behoort of tot het slangenzaad of tot het vrouwenzaad. Slangenzaad is ieder die aan de kant van de duivel staat, Gods tegenstander. Dat is ook ieder die het evangelie van vrije genade naast zich neerlegt en de Heere niet meent nodig te hebben, die het offer van Christus afwijst en zichzelf probeert te redden. En het vrouwenzaad, dat zijn degenen voor wie de ogen geopend werden voor de werkelijkheid waarin wij leven, de van God afgevallen werkelijkheid, ja, van onze doodstaat. Dat zijn diegenen die om genade hebben leren smeken en daaruit hebben leren leven, voor wie Christus onmisbaar is geworden. En nog een keer de vraag, aan welke kant sta jij? Tot wiens volgelingen en tot wiens strijders behoort u? Ja, heeft Jezus gezegd, die niet tegen ons is, die is voor ons. Onderzoek je dan eens of je in het geloof bent. Tussen uw zaad en tussen haar zaad, datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult er de verzenen vermorzelen. Dat is de strijd. Het is een gevecht op leven en dood. En nu zien we ook dat het vrouwenzaad niemand anders kan zijn uiteindelijk dan de Heere Jezus Christus, die op het beslissende moment verscheen in deze strijd om de beslissende slag toe te brengen. Om hem gaat het in heel de schrift. En de geschiedenis die aan zijn komst vooraf ging, en trouwens tot op de dag van vandaag, is er een van onafgebroken confrontatie tussen die twee partijen. De duivel is rusteloos bezig om zijn pijlen af te schieten. Hij weet alle hoeken en gaatjes waar wij zwak zijn. Hij is bezig om Gods goede werk in de war te schoppen. Hij is bezig met het zaaien van ontevredenheid. Hij stimuleert het kwade, wantrouwen, zelfs tussen broeders. Ja, en dan gaan we slechts één bladzijde verder in de Bijbel en dan worden we al getuigen van de eerste moord, een broedermoord. Als Kaïn geboren wordt, roept Eva, dit is hem, ik heb een man van de Heere verkregen, dit is het beloofde vrouwenzaad. En die tweede, ach, wat een abeltje, wat een ijdelheid, wat een teer ventje is dat eigenlijk. Wat een zwakheid. En inderdaad, ze staan al spoedig aan het graf van Abel. Wat is dat bitter. Maar hoe was het gegaan toen Kaïn zag hoe zijn kwetsbare broertje in tere omgang aan zijn God een offer bracht, voer een golf van haat en jaloezie door hem heen. Er viel een slag waarvan de echo reikte tot in de hemel en waarvan de echo ook reikt tot aan de jongste dag. Het bloed van miljoenen Abeltjes die niet geboren mochten worden, roept tot God van de aardbodem. En weer is het de Heere die spreekt en zegt tegen Kaïn, waar is je broer? God had nog zo op hem ingepraat om hem ervan te weerhouden, maar hij liet zich niet weerhouden, zelfs door God niet. En dat was nog maar het begin. Nog voordat Adam en Eva zelf begraven werden, was de aarde vervuld met vrevel. Noach, riep vader Lamech uit bij de geboorte van zijn zoon, deze zal ons troosten. Maar Noach moest een ark bouwen, want de mensheid had het zo verdorven bij de Heere dat God de zondvloed zou ontketenen. En Noach heeft gebouwd en gepreekt. Maar behalve Noach en zijn achten trok niemand zich wat aan van het woord van de Heere en van de waarschuwingen. En dus had ook niemand interesse in het behoud, in de ark. Niemand. Wat een verschrikkelijke werkelijkheid. En ook als de Heer uit Abraham, Isaac en Jacob zijn verbondsvolk vormt, treedt die strijd steeds aan het licht. De Egyptenaren verdrukken, de Moabieten verleiden, de Midianieten vernederen, de Filistijnen steken, de Assyriërs deporteren, de Babyloniërs gijzelen, de Romeinen overweldigen, de Nazi's vergassen en verbranden, de antisemieten lasteren dit volk. Het gaat maar door, tot op de dag van vandaag. En het gaat er eigenlijk altijd maar om die God van Israël te treffen, om onze Schepper te treffen. Want wij mensen vinden het te min om schepsel te zijn. We willen zelf God zijn. Weg met die schepper, weg met de verkiezing, weg met vrije genade. Evolutionisme en remonstrantisme lijken te zegevieren als nooit tevoren. Maar hoe boos en geraffineerd ook, Gods vijand zal niet slagen. En aanvallen van buitenaf, dat is erg, maar van binnenuit, dat is eigenlijk nog veel gemener. Esau en Jacob, de meerdere zal de mindere dienen. Jozef en zijn grote broers, alle 10 zijn ze jaloers. Korach, Datan en Abiram, de 10 ongelovigen en de 2 gelovige verspieders en zoveel Israëlieten. Ze hebben niet kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Het blijkt niet alles Israël te zijn wat Israël genoemd wordt. Moet ik nog meer noemen? Saul die David aan zijn wand probeerde te spiezen. David die het uit moest roepen. Ik zal nog 1 deze dagen door de hand van Saul omkomen. Gods eigen land en volk wat zich dompelde in de afgoderij. Israël vergat de Heere. De God die hen uit Egypte had opgevoerd. Dagen zonder getal. Wat heeft de Heere er een werk aan gehad? Wat heeft de Heere zijn profeten gestuurd en wat heeft het opgeleverd? Hoe weinigen waren er niet die zich bekeerd hebben. Ze hebben gedreigd met het oordeel, gelokt met het evangelie. Maar o, wat zijn wij mensen hardnekkig. Het hele Oude Testament en uit de hele Bijbel toont ons aan het geestelijke failliet van ons mensen buiten Christus. En hoezeer David uit het vrouwenzaad was, hij heeft uiteindelijk de vijand niet kunnen verslaan. En zelfs Salomo, de koning van de vrede, bracht uiteindelijk niet de vrede. In de zending van zijn zoon deed God uiteindelijk de beslissende daad. Hij is het vrouwenzaad. In hem woont de volheid van God. Maar ook nu weer slechts enkelen zagen in hem, in dat kind van Bethlehem, de zoon van God, dat goddelijk koningskind. De herders, de wijzen, Simeon en Anna. En de duivel wreef toen Jezus geboren was uit, als het ware eerst zijn ogen uit en ging toen direct vol aan in de aanval. Herodes, zijn handlanger, moordde de kindertjes van Bethlehem uit. En in de woestijn, toen Jezus alleen was, klonk het uit de mond van de duivel: indien u Gods zoon bent, laat het dan eens zien wat u waard bent. Maar hij weerstond de verzoeking en liet zich niet van zijn missie afbrengen. Het ging hart tegen hart. De slang verbrijzelde hem de versenen, hij beet hem in de hiel. Jezus werd vals beschuldigd en hij werd aan het kruis genageld, hij werd uit de weg geruimd. En hij leek gewonnen te hebben, die lelijke duivel. Maar juist in deze weg droeg hij de toren van God over onze zonden. Hij leed en stierf aan het kruis om voor zijn kinderen eeuwige winst en eeuwige overwinning te behalen. Want juist daar klonken de machtige woorden: het is volbracht. Daar werd de kop van de slang vermorzeld, verbrijzeld. En gemeente, die woorden kunnen nooit meer ongedaan gemaakt worden. Al komen er 100 miljoen duivelen uit de hel om je dit wijs te maken, het zal ze niet lukken. Hij die de kop van de slang verpletterde, stond op uit de dood en hij leeft in alle eeuwigheid. Hij heeft de macht in hemel en op aarde. Hij is een eeuwige koning die straks komt als rechter van hemel en aarde. Om ook de overste van deze wereld voor altijd weg te doen in de poel die brandt van vuur en zilver. Ja, zijn kop is vermorzeld, maar hij stuiptrekt nog wel als nooit tevoren. Want hij weet dat hij een kleine tijd heeft nog te gaan. En als we in onze tijd rondkijken en we zien wat er allemaal te koop is in de wereld. En wat voor een open riolen er zijn via de media, via internet, enzovoort, enzovoort. Wat een enorme druk er staat op ons ouderen, maar zeker ook op de jongeren en de kinderen. Dan lijkt het wel alsof die zijn laatste reservetroepen nog erbij haalt. Om, als het even kan, als het ware ons met Stalin-orgels te beschieten. En wat hebben we dan nodig, gemeente? Dat wij in het gebed bij de Heere te vinden zijn. Een gebed om bescherming tegen deze enorme strijd die echt tot een soort climax lijkt te komen in onze tijd. En echt waar, wij hebben een koning die almachtig is, die de duivel aan kan. Al gaat hij ook rond om de volken te verleiden, uiteindelijk, zegt Openbaringen, zal er vuur uit de hemel komen om Gog en Magog te verslinden. En de duivel en die hen verleidde werd geworpen in die poel waar het beest en de valse profeet zijn en zij zullen gepijnigd worden in alle eeuwigheid. De overwinning is beslissend en eenmaal zal de strijd voorbij zijn. Maar zover is het nu nog niet. Ik denk dat jij dat ook aanvoelt, dat er een strijd gaande is. Er wordt gevochten om onze ziel. Neutraliteit bestaat niet. Je kunt niet zeggen, ik doe deze keer niet mee. Ik kijk van de kant toe. Dat bestaat niet. En nog een keer de vraag. Van wie ben jij er een? Behoor je de Heere Jezus toe? Of sta je in het kamp van de vijand? Want een ware gelovige, dat ben je niet automatisch. Er vindt ook een strijd plaats om de stad mensenziel. En sinds Diabolos die strijd heeft ingenomen, is El Shaddai, God de Almachtige, steeds bezig om die strijd weer in handen te krijgen. Lees het boek van Bunyan, De Heilige Oorlog. Prachtig om te lezen. Een christen kan ook nooit achteroverleunen. Een christen krijgt nooit vakantie in deze geestelijke strijd. Moeten we altijd alert zijn. Maar heb je het wel eens gemerkt als uit het woord van God gelezen wordt of als je in de kerk zit en in de prediking wordt er geklopt op de deur van je hart dat daar een strijd gaande is? Heb je wel eens gemerkt dat het woord van God kracht doet? Ben je misschien wel eens onder de indruk geweest van Gods majesteit, van zijn heiligheid, van zijn liefde? Van zijn oneindige, bijna zou ik zeggen, geduld. Ben je er wel eens van overtuigd geraakt dat je vergeving nodig hebt? Dat het waar is, buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En dat je het wist, ja, zonder geloof en bekering komt het niet goed tussen mij en tussen God. Als ik zo doorleef en volhard in het kwaad, dan moet ik omkomen. Maar zeg dan eens, wat gebeurde er dan toen, toen je die lieflijke stem van Gods uitnodiging hoorde, de stem van de goede herder? Ik ben de goede herder. En ik ken de mijnen en ik word door de mijnen gekend. Die goede herder die je uitnodigde om in de schaapskooi te schuilen. Toen de stem van Jezus klonk die zei, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Wat is er toen gebeurd? Mocht je toen ook gaan naar hem met al je zonden, zorgen, moeiten en wat er nog meer kan zijn? Mocht je het aan hem kwijtraken? Was je hart onrustig en vond het rust bij God? Of kwam je maar, ja, je bespeurde in jezelf ook onwil, weerstand. Zoiets van, ik wil niet bekeerd worden, want dan moet ik mijn eigen leventje opgeven. Of zo van tijdens een preek dat je denkt, nou zet ik even de knop om, nu word ik niet van hoorder, nu word ik geen hoorder, maar nu word ik even toeschouwer. Nou kijk ik het eerst eens even aan. Nou, die oude slang die steunt je hoor, reken maar. Hij zegt, goed gedaan, blijf jezelf, volg je hart, zoek het zelf uit. Want gehoorzaamheid aan een autoriteit is niet meer van deze tijd. Misschien heb je korter of langere tijd geleden belijdenis gedaan. Toen je erop voorbereidde om geloofsbelijdenis af te leggen voor God en zijn gemeente, kwam er veel op je af, ongetwijfeld. En misschien nog steeds wel allerlei vragen en twijfels, aanvechtingen. Wie is God voor mij? Mag ik het nou zeker weten dat ik in Christus ben? Bedrieg ik mezelf niet? En die lelijke duivel, die is er weer als de kippen bij. En die zegt, nee joh, het is niet voor jou. Jij bent een huichelaar. Je doet wel vroom, maar je bent het niet. Kijk nou eens hoe slecht je bent met Bijbel lezen en dat bidden, die vaste momenten. Wat laat je het vaak versloffen, nou, dan kan het toch niet waar zijn. En gemeente, zo probeert de duivel op onze zwakheden in te spelen en om ons te vertrappen. En een ander zegt, kerk gaan, dat is toch niet meer van deze tijd, moet je kijken joh. Dat is toch iets voor oude mensen. Een kerkganger is een bijna uitgestorven ras. Nou gemeente, we hebben het gezongen, de dienst van de Heere is een liefdedienst. Daar zul je nooit spijt van krijgen. Werkelijk nooit. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En zeg nou zelf, wie heeft er zoveel voor ons over gehad als Jezus? Wie kan ons zondepak van ons afnemen dan Hij alleen? Wie kan ons rust en vrede geven in ons hart? Dan Hij. Wie kan ons met blijdschap vervullen, zoals Hij? Wie kan ons hart, ons leven, onze wil vernieuwen dan Hij, alleen door zijn woord en geest? Dat kun je toch niet ontkennen? Wie dat wil ontkennen, mag nu gaan staan. Maar dan is de volgende vraag, maar dien je Hem dan ook met de liefde van je hart? Met blijdschap. Dan kan het niet anders of je leven verandert. Je gaat anders aankijken tegen de zonde. Die komt in een ander licht te staan. Wat is de zonde lelijk en vuil? En als je met je eigen hoogmoed geconfronteerd wordt, wat is dat afschuwelijk? Dan zeg je, o God, ik ben een groot beest bij u. En voor mijn naaste. Voor die hoogmoed heeft bloed moeten vloeien. Van hem die geen enkele zonde heeft gehad. Is uw verlangen om voor de Heere te leven ontwaakt? Ja, als dat zo is, dan begint de strijd pas echt. God maakt in ons hart plaats voor Christus door vijandschap te zetten. En Paulus noemt dat een strijd tussen vlees en geest. Het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God en dus vriendschap met de slang. Paulus zegt, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Maar ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. En de Heere scherpt ons het oog voor de valstrikken die de duivel zet. Hoe komt de duivel bij jou binnen? Door de poort van het oog, door de oorpoort, door je handen, door je voeten. Bewaar je oog voor wat je ziet. Bewaar je oor voor wat je hoort. Bewaar je mond voor wat je zegt. Je hand voor wat je doet. Je voet voor waar je gaat. Geldgierigheid, zegt Paulus tegen Timotheus. Dat is de wortel van alle kwaad. En jij, Timotheus, blijf ver bij al deze dingen vandaan, maar strijd de goede strijd van het geloof. O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd, bewaar wat de Heere je heeft gegeven. Als je je overgeeft aan je driften, doorsteek je jezelf. Als je je overgeeft aan de Heere Jezus, dan word je genezen en voorgoed bedorven voor de idealen van deze wereld. Beste jongelui en ouderen, hoe kunnen wij als gemeente blijven bij dit woord? Efeze 6 zegt, door het aantrekken van de geestelijke wapenrusting. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en de machten, de geestelijke boosheden in de lucht, die onze kleine kracht verre te boven gaan. Die wapens mogen wij nooit afleggen. De Heere reikt ons aan het schild van het geloof, waarachter wij veilig zijn voor de pijlen van de boze. En bid intussen zonder ophouden. En wat zullen wij bidden dan? Uw koninkrijk komen. Dat wil zeggen, verstoor de werken van de duivel en van alle heerschappij die zich tegen u verheft, totdat uw rijk in volkomenheid zal komen en u alles zult zijn in allen. En wat bidden we nog meer? En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat wil zeggen, wij zijn van onszelf zo zwak dat wij zelfs geen ogenblik kunnen standhouden. En bovendien houden onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen boze hart niet op ons aan te vechten. En daarom bidden wij, wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Zodat wij in deze geestelijke strijd niet het onderspit delven, maar altijd krachtig tegenstand bieden, totdat wij uiteindelijk de volkomen overwinning, wat? De volkomen overwinning behouden, niet krijgen, maar behouden. Want die overwinning is er al. Dat we die mogen behouden. Bid zonder ophouden. En weet u wat eraan vooraf gaat, aan dat gezegde bid zonder ophouden? Verblijd u te allen tijden. Dat is geen opgeklopte blijdschap, dat is geen lach op je gezicht voor je profielfoto. Maar dat is een blijdschap die van Christus komt. Hij is de enige reden voor onze blijdschap. Hoe kun je in een ondergaande wereld anders blij zijn? Ja, je kunt zoveel mogelijk uit je leven proberen te halen. Zoveel mogelijk bij elkaar graaien. Je kunt het zoeken in het boeddhisme, in alcohol, in drugs. Maar dat zijn slechts afleiders. En dat zijn nog slechte afleiders ook, want je gaat er compleet kapot aan. De Heere Jezus, Hij redt, maar dan ook echt van de zonde en van de dood. Hij heeft de overwinning behaald. Daar kost dat dichter. Mijn redder, mijn Goël, mijn zondenvernieler, mijn meester, mijn heiland, mijn Heere en mijn God. We gaan eindigen, gemeente. Net als Otto Funke roep ik jullie ertoe op om in de naam van mijn koning Jezus Christus hem te volgen. Deel te nemen in zijn dienst en in zijn strijd. Want dat is een hoopvolle strijd. En de Heere Jezus zegt, hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En in hem, hoort u dat? In hem zijn wij meer dan overwinnaars. En weet je hoe dat de sleutel van het slot van het kasteel twijfel wordt geopend door de sleutel van de belofte. Het kasteel is van de reus wanhoop en christen en hopende, ze waren van de koninklijke weg afgedwaald. Door wanhoop opgepakt en opgeborgen in een kerker in zijn kasteel. En daar zaten ze, het was verschrikkelijk. En christen voelde in zijn zak na een aantal dagen en hij had de sleutel van Gods belofte. En die paste op die deuren en ze gingen één voor één open. En ze kwamen in de vrijheid. Hoe komen wij in de vrijheid, gemeente? Door de sleutel van Gods beloften te hanteren in het geloof. Dat mag u echt doen. In hem zijn wij dan meer dan overwinnaars. En de God van de vrede zal de Satan spoedig onder onze voeten verpletteren. Amen. Zullen we nou bidden, gemeente? Heere, wat bent u goed en groot. U komt toe alle lof en eer en aanbidding en dankzegging van ons allemaal en ook tot in alle eeuwigheid. Onze koning is van Israëls God gegeven. De strijd is voor ons te groot en te zwaar en we hebben er geen zin in. En we blijven liever thuis en er is zoveel anders. En Heere, als u ons niet in dienst neemt, dan blijven we zitten waar we zitten. En we hebben er geen erg in dat we intussen strijden voor uw grote tegenstander. Want niet kiezen is ook kiezen. Als we niet bij u horen, dan behoren we bij de vijand. Heere, schud ons wakker. Als we dachten dat we wel ons op de vlakte konden houden. Als we dachten dat het wel mogelijk was om eerst eens toeschouwer te zijn. Want dat is niet mogelijk. En Heere, wil ons allemaal dan ook in uw dienst nemen. Daar zullen we nooit spijt van krijgen. Er is nog nooit iemand geweest in de hele geschiedenis niet, in heel de Bijbel niet, die u gezocht heeft en die door u is weggestuurd. Er is nog nooit iemand geweest die er spijt van had dat u de Heere Jezus in het hart kwam. En daarom, Heere, wilt u ons allemaal, zoals we hier zitten, voor uw rekening nemen. En als we thuis met de gemeente meeluisteren, wilt u dan ook in onze harten wonen. Ja, Heere, zegen zo uw eigen woord, dat u alleen de lof en de eer en de aanbidding mag ontvangen. Want dat bent u zo eeuwig waard. Heere, ga zo met ons mee deze dag. Geef dat we in uw vrede uw woord mogen overdenken. En dat we de balans voor onszelf eens op zouden maken. Dat we eerlijk zouden zijn voor u. Heere, gedenk dan een ieder van ons persoonlijk. U weet wat we nodig hebben. Hoor ons gebed. Aanvaard onze dank. Om Jezus wil. Amen. Het gebed des Heren, vers 8, 9 en 10, zingen wij tot slot. Verlos ons uit des boze macht, het berijmde onze Vader. wij bewaren het woord van God. We gaan heen in vrede en bidden om de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Amen.